Goedemorgen iedereen. Mag ik u vragen om een plaats op te zoeken, alstublieft. Hartelijk welkom in de Evangelische Kerk de Pottenbakker. Vandaag is het 100 jaar geleden dat er iets heel belangrijks is gebeurd. Weet een van de kinderen dat? Wat vieren we vandaag? Zeg maar. Wapenstilstand, ja. 100 jaar. Ik ga er straks iets meer over zeggen. We gaan eerst de mededelingen met elkaar doornemen. En u hebt uw potscherven, dus daar staan een aantal dingen in. U kunt die dus terugvinden. Zorgkring bij David. Nu donderdag. Dus als u nog nooit bent geweest naar een zorgkring, probeer dan ook daar zeker een keer naartoe te gaan. Zondag is er de mogelijkheid om in het Goede Boek het een en het ander aan te kopen. Het Goede Boek is open nu zondag na de dienst. Goed, dan is er de kersthappening, die ziet u ook staan. U kunt bij Christine langs gaan als u nog geen briefje hebt. En dan kunt u zich inschrijven op tijd. We gaan met elkaar en iets lezen, want het is vandaag wapenstilstand. Er komt ooit een moment dat er een definitieve wapenstilstand komt. Er komt ooit een moment van wereldwijde vrede. Het zal niet door mensen worden bewerkt, dat weten we. Dat kan niet. Maar dat zal door God zelf worden bewerkt. En we gaan lezen Jesaja hoofdstuk 2, waarover deze vrede wordt gesproken. Waar gesproken wordt dat de wapens zullen zwijgen, ja meer zelfs. Laat ons lezen. Jesaja hoofdstuk 2, vers 2. Ik lees nog het eerste ook, het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen en dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere. Er zal dus bekering zijn van de volken. Dat zien we nu al gebeuren. We zien ook heel velen komen naar Europa en ze komen tot geloof. Allerlei mensen uit allerlei volken. Kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken, en vele volken vonnissen. En nu komt het. En ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog zullen zij niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heer. Een geweldig gedeelte hier in Jesaja spreekt over de toekomst, als God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal brengen, creëren. En dan zal er vrede zijn. Dan komt de vredevorst, de Heer Jezus zelf. En hij zal regeren. En wij mogen nu al hem kennen. Wij mogen hem nu al kennen als onze vredekoning in ons leven. En er staat ook op het einde, laten wij wandelen in het licht van de Heer. Wij mogen nu al in zijn licht wandelen. En zijn licht ook uitbrengen, verspreiden. Vertellen over die vrede die God brengt in het hart van mensen. Want daar begint het. En eens komt er vrede in de nieuwe wereld die God zal creëren. Laat ons een moment hebben van gebed. Vader, we danken u. We danken u dat we een geweldige toekomst beschreven zien in uw woord. Niet alleen hier, maar op zoveel andere plaatsen. Eens komt er vrede. En het is alleen u die deze vrede kunt brengen. Heren, we danken u dat wij daar mogen naar uitzien. Een definitieve wapenstilstand. Wapens die omgesmeed worden. Die er niet meer zullen zijn. Heer, daar zien we naar uit. En we mogen nu al u kennen als de vredevorst. En we bidden dat u ons wilt vervullen met uw geest. Dat u ons wilt vervullen met uw woord. Dat u ons wilt vervullen met liefde, waar Thomas ook straks zal over spreken. Heer, we bidden dat u wilt werken. En dat u ons wilt een hart geven, bewogenheid geven voor verloren mensen. Zodat ook zij van u zullen horen door onze wandel en handel. Heere, we bidden om uw zegen over deze dienst. We bidden om uw leiding in alles wat zal gaan gebeuren. Onze gedachten gaan ook uit naar de familie van Bruno. En we bidden in het bijzonder om hen te zegenen. Hen nabij te zijn vanmorgen ook als ze samenkomen in de dienst. Heere, dat ze mogen bemoedigd worden. Maar ook de vele familie die u nog niet kent. En die zo moeite heeft met dit overlijden. Heere, wilt u hen aanraken, hen zegenen en dat ze ook door uw geest mogen aangeraakt worden, zodat ze mogen nadenken over u en u mogen leren kennen. In Jezus' naam. Amen. Weet u, de wereldoorlog, de grote oorlog zoals die genoemd werd, heeft enorm veel leed veroorzaakt, zoals u weet. De verschrikkelijke loopgravenoorlog. Er waren veel Belgische soldaten die gewond geraakten en die in Engeland terechtkwamen voor verzorging. Er was een zendeling, een Amerikaanse zendeling, Ralph Norton, met zijn vrouw samen, Edith Norton. En die hebben eigenlijk het contact gezocht met die Belgen. Ze kwamen net van een andere missie, van een ander land, en ze kwamen in Engeland aan op dat moment. Ze zijn daar verschillende jaren geweest. En ze hebben enorm veel goede gesprekken gehad met al die Belgische soldaten. En ze merkten een enorme openheid ook. En ze ontvingen hen, ze herstelden hun kleren, ze gaven hen wat lekkers te eten. Maar ze brachten vooral het evangelie aan deze mensen. En velen van hen zijn tot geloof gekomen. En eigenlijk door de wereldoorlog is er nadien het werk ontstaan van de Belgische evangelische zending. Want na de oorlog hebben deze soldaten gevraagd, ze waren dan terug in België, kom toch over en help ons en breng het evangelie in ons land, we hebben dat zo nodig. En zo is eigenlijk een enorme beweging ontstaan van nieuwe gemeentes die ontstaan zijn. Het evangelie werd hier geplant in ons land. Wij zelf zijn een van de eerste kerken geweest na 5 jaar in 1923. Dat is nu 95 jaar geleden. Is ook de kerk in Kortrijk ontstaan. En zo op vele andere plaatsen ook. Je ziet dat God eigenlijk ook hele moeilijke dingen in de geschiedenis gebruikt ten goede. Verschrikkelijke dingen die hij niet wil, oorlog, gaat hij toch ten goede gebruiken. Juist ook om zijn koninkrijk uit te breiden. En dat is een bijzonder iets wat we ook mee mogen nemen vanuit deze dag, als we denken aan deze grote oorlog.
Thank you. van Juda, het lam, maar ook de leeuw van Juda. Laten we recht staan. Tijd van gebed. Laten we God groot maken om wie hij is. Laten we het misschien kort houden, zodat iedereen die graag bidt de gelegenheid krijgt om dit te doen. En laten we ons vooral richten op wie hij is. Laten we niets vragen of laten we gewoon hem groot maken. Almachtige God, woorden schieten tekort, Heer, om te omschrijven wie u bent, Heer. U bent zo prachtig, almachtig, schepper van hemel en aarde. U bent wie u bent, Heer. U bent onveranderlijk. U bent onze trooster, U bent onze hulp. Dank u, Heer, voor wie u bent, Heer. Dank u, o almachtige God. Dank u voor u die onze hoop bent, Heer. Een hoop die zekerheid is, Heer. Dank u wel. Amen.
Deze ochtend, we zijn echt samengekomen omdat we God kennen. Of ook omdat we God willen leren kennen. De reden waarom dat we komen is omdat we komen om te groeien. En sterker worden, willen ontdekken wat dat leven is met God. En weet je, als we God kennen, weet je allemaal, hoe meer dat we God kennen, hoe meer dat we beseffen dat een leven met God veel meer is dan een leven van regels volgen. Het is veel meer dan het goede te doen. Het is veel meer dan het slechte ontwijken. De Bijbel leert ons dat het leven met God, het is een leven van liefde. En ook de voorbije tijd had ik toch ook heel wat vragen. Oké, het leven met God is een leven van liefde. Heel veel vragen die ik had waren voor het, oké, wat is Gods wil eigenlijk? Wat wil God dan we doen? En als een leven met God, als dat leven van liefde is, waarom zijn er dan zoveel problemen? Waarom zijn er problemen in de kerk? En wat is de oplossing dan? Nu, we gaan eens kijken naar de brief van Paulus aan de Korintiërs, aan de kerk in Korintië. En dat is 1 Korintiërs, hoofdstuk 13. Ik lees het jullie voor. 1 Korintiërs hoofdstuk 13, van 1 tot 4. Maar ik ga ook eventjes verder gaan tot tot vers 9. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet. Ik ware schalend koper of een rinkelend cymbaal. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette. Maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. Al ware het dat al wat ik heb tot spijs uitdeelde en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om verbrand te worden, maar had de liefde niet. Het baatte mij niets. Maar de liefde is langmoedig. De liefde is goedertieren. Ze is niet afgunstig. De liefde praalt niet. Ze is niet opgeblazen. Ze kwetst niemand gevoel. Ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd. Ze rekent het kwade niet toe. Ze is niet blijde over ongerechtigheid. Maar ze is blijde met waarheid. Alles bedekt zij. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij. Alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer, maar profetieën zullen afgedaan hebben. Tongen zullen verstommen, kennis zal afgedaan hebben. Deze tekst, velen kennen deze tekst, we hebben dat zo vaak gehoord. Huwelijken, misschien begrafenissen, goede momenten. Het is een tekst die zegt, de liefde. Wat is het mooi om over de liefde te horen. Hoe vaak dat we het horen. En het geeft zo'n beet van, oké, dus Paulus heeft een boodschap aan de Korintiërs. Dit is liefde. Dit is hoe dat God wil dat we leven. Maar als we deze tekst, als die daar dieper op ingaan, en als we duidelijk graven in wat de boodschap is, dan gaan we een ander beeld zien. Dan gaan we echt begrijpen wat dat God bedoelt. Maar eigenlijk om te begrijpen wat dat God bedoelt, hiermee moeten we eigenlijk het verhaal kennen. En we gaan drie zaken zien. We gaan het verhaal eventjes doorgaan. Het verhaal van die Korintiërs. Daarna gaan we kijken naar wat is de echte boodschap. De boodschap is een waarschuwing. Een waarschuwing naar iedereen. Naar hen, naar iedereen. En een derde punt, wat betekent het voor ons allemaal? Eerste punt, het verhaal over stad Korintië. Sommigen weten het al, maar het is een goede herhaling voor iedereen. De stad Korinthe was eigenlijk een kleine stad in het midden van Griekenland. Je moet zien, Griekenland zit een deel in de zee. Het is een land die zo overstrekt en een klein deel zit in de zee. En wat het eigenlijk is, je had dus het zuiden, je had het noorden. Mensen die van het zuiden gingen naar het noorden en van het noorden naar het zuiden, die moesten eigenlijk allemaal door één stad Korinthe. Er was één kleine vernauwing in Griekenland. Een kleine streek die zo ongeveer zes kilometer breed was. Dat was Korinthe. En iedereen moest door Korinthe gaan. Of dat je nu van boven naar onder gaat, je kon er niet omheen. Iedereen moest door Korinthe gaan. En dat maakte eigenlijk, dat was de perfecte plaats voor handel. Als je wist dat iedereen door die stad zou gaan, altijd en overal, je kon gewoon geld maken. Het probleem was eigenlijk, op een bepaald moment werd die stad zeer opstandig en die werd tot de grond gelijk gemaakt. Die werd vernietigd. Dat was ongeveer zo 150 voor Christus, dus 150 jaar voor Christus. Die stad betekende niets. Niemand woonde daar. Niets was daar. Er was geen leven te bespeuren. En gedurende 100 jaar lang, van 150 voor Christus tot 50 voor Christus, tot dat, was die stad leeg. Niemand woonde daar. Maar op een bepaald moment, Julius Caesar, zei op een bepaald moment, op 50 voor Christus, die stad daar, ik ga daar een Romeinse bezetting zetten. Ik ga er iets van maken, want er is daar veel geld te verdienen. 50 voor Christus. En wat dat er dan gebeurde, van 50 voor Christus, toen dat er niets was, tot aan 50 na Christus. 50 na Christus is het moment dat deze brief werd geschreven. Dus in de loop van 100 jaar lang groeide die stad. Die stad groeide van compleet niets en niemand naar een van de machtigste steden op economisch vlak. Wat hij moet begrijpen, waarom vertel ik jullie dit? De inwoners die in Korinthe woonden, op dat moment, toen dat die brief geschreven was, waren niet de originele inwoners. Want de stad kende geen, had geen inwoners van vroeger. De stad had geen traditie. De stad had geen eigen cultuur. Het waren allemaal nieuwe inwoners die daar kwamen en die de stad kwamen opbouwen. Heel belangrijk om te weten, waarom? Omdat de mensen die daar kwamen, alle mensen die kwamen naar Korinthe, die hadden één gemeenschappelijk doel. Dat was om geld te verdienen, om succes te hebben. Je komt naar Korinthe, naar die stad die uit het niets naar boven komt. De enige reden waarom daar was om geld te verdienen en om succes te hebben. Het gevolg was, de bevolking die daar zat, was heel divers. Er waren verschillende nationaliteiten, verschillende afkomsten, verschillende culturen, verschillende sociale afkomst. Er waren slaven, er waren niet-slaven, er waren mensen die oorspronkelijk het goed hadden, die rijk waren, maar die nog rijker wilden worden. Er waren ook mensen die arm waren en die naar Korinthe vluchten met de hoop dat ze vlug geld konden verdienen en rijk worden. Het was een stad, met gevolg, die draaide rond geld, rond succes. Gevolg daarvan, geld, succes, seksuele perversiteiten, dat kwam er dan ook bij. Die stad kende geen normale normen, zoals dat wij het zouden zeggen. Het was een stad, iedereen deed wat ze wilden, iedereen deed wat ze zelf dachten dat ze konden doen. Waarom? Ze hadden geld. Het draaide rond geld, rond succes. Wat kan mij interesseren wat dat normen en waarden zijn? Het was een stad die bederfelijk was in onze ogen. En nog erger, om het beter te begrijpen, op de berg in Korinthe was er een tempel. De tempel van de liefde. De god Afrodite die aanbeden werd. Ze had duizenden tempeldienaressen die dan 's nachts, iedere nacht, al die tempeldienaressen kwamen de stad binnen. Waren prostituees. Kwamen de straat op. Om hun prostitutie bedroep uit te oefenen. Om de god Afrodite te aanbidden. Dit is geen stad waar ik kwam om te leven. Zou jij daar je gezin willen starten? Zou jij daar met je vrouw en kind willen gaan leven? Ik zou het niet willen doen. Dit is een stad die erg is om te leven. Een stad die verloren is. Je kwam daar niet om te leven. Je kwam daar gewoon om geld te rapen, om geld te scheppen. En op een korte tijd hoop je dat je misschien zou weggaan en ergens anders je gezin gaan oprichten. Misschien wisten jullie dit al. Maar goede herhaling, dat je weet aan wie dat deze brief werd geschreven. Op een bepaald moment, Paulus, die was bezig door door verschillende landen, steden, die was bezig het evangelie aan het verkondigen. Kom tot Jezus. Jezus is gestorven voor jullie. Maar Paulus, die had een zware tijd. Die werd geslagen. Die werd bespot. Door de Joden werd hij aanzien als iemand die een afgodentienaar was. Dus daarom werd hij geslagen. Die werd in de gevangenis gesmeten. In de gevangenis kreeg hij zweepslagen. En op een bepaald moment kwam hij zelfs in Korinthe. Hij was onder de Joden in de synagoge. En zelfs de Joden op een bepaald moment verjoegen. Paulus, ga weg van ons. Wat hij hier vertelt is dikke zever. Ga weg van ons. En Paulus die was ontmoedigd. Die had het zwaar. Je zou veel minder. Je zou veel minder als je Christus wilt brengen bij mensen. En je maakt zoiets mee, jarenlang. Op een bepaald moment die was ontmoedigd. Hij zei van, ah, wat moet ik hier doen? En op een bepaald moment kwam God in een visioen tot hem toe. God sprak tot hem. Hey Paulus, in Handelingen 18, vers 9. Ik heb het geschreven in potscherven. Maar daar kreeg Paulus een boodschap van God. Paulus, ik ben met u. Wees niet bang. Blijf de boodschap brengen. Zweeg niet. Want ik ben met u. En niemand zal u kwaad doen. Wat is het gevolg? Wees niet bang, Paulus. Blijf de boodschap brengen in Korinthe. In deze stad. Vol met kwaad, vol met perversiteiten. Blijf hier gewoon. Niemand zal u kwaad doen. En Paulus bleef daar 1,5 jaar lang. 1,5 jaar bleef hij daar. En hij bleef daar onder de heidenen. Hij legde het evangelie uit aan de niet-gelovigen. En op een bepaald moment zag hij dat daar de gemeente ontstond. Er stond een nieuwe kerk. Paulus bracht het woord en mensen kwamen tot hem. En in 1 Korintiërs 6 zien we welke soort mensen dat waren. De mensen die christen waren. De eerste mensen in de kerk van Korinthe. De mensen die deel uitmaakten van Korinthe. Van die gemeente in Korinthe. Dat waren dieven. Dat waren hoereerders, zoals ze dat zeggen. Dat waren gierigen. Dat waren dronkaards. Dat waren heldzuchtigen. Dat waren bedriegers. Dat waren afgodenaars. Dat waren mensen die gewelddadig waren. Dat waren mensen die overspelig waren. Die vrouwen van anderen namen. Dit is de gemeente van Korinthe. We hebben het over deze kerk. En Paulus, toen dat hij dat visioen kreeg van God, wist God dat hij zei tegen Paulus, ik ben met u. En ik ga tonen dat ik met u ben. En ik ga u tonen waarom. Uit deze stad, waar dan niemand verwacht dat er goede mensen van zijn op Mierenvlak, daar ga ik een kerk uit de grond stampen. Ik ga tonen dat ik met jullie ben. Ik ga tonen dat mensen tot God kunnen komen, wie dat ook zijn, waar dat ook komen. De Korinthers waren mensen die veel hadden gezien. Ze hadden veel gedaan. Ze wisten veel. Het waren slimme mensen. Ze wisten hoe dat ze zaken moesten doen. Maar ze hadden dus ook heel veel verkeerd gedaan. Ze waren ook slecht bezig. En op het moment dat ze tot geloof kwamen, zien we dat de kerk in Korinthe, we zien een heel vreemde situatie eigenlijk. Het was een kerk die heel veel gaven had. Mensen, er was heel veel vrijgevigheid in die gemeente. Er was heel veel kennis. Het waren slimme mensen. Ze hadden groot geloof. Geloof dat ze bergen konden verzetten. Ze hadden visioenen, die Korintiërs. Ze hadden profetie. Ze hadden wijsheid. Ze deden aan genezing. Ze deden wonderen. Ze deden heel veel. En uiterlijk werd er echt veel gedaan. Als je zo keek naar die kerk, dan zei dat een levende gemeente was. Een kerk die groeiend was. Een machtige kerk, op geestelijk vlak zou je denken. En Paulus, een aantal jaar later, nadat hij die gemeente had verlaten, kwam hij terug tot de Korintiërs. Ik kwam in weer naar Paulus het volgende dag. Dit is een kerk, Korinthe. Een kerk die heel veel groei kende. Mensen kwamen tot hem, er waren heel veel gaven. Ze deden heel veel. Er werd veel gezien, een machtige gemeente. Maar tegelijkertijd in die gemeente ondanks die vele gaven, dat ze mirakels deden, dat ze spraken in tongen, dat ze verschillende talen spraken, dat ze vrijgevig waren, waren er heel veel problemen. Er was heel veel trots, er was heel veel jaloezie, er was heel veel bitterheid. Mensen kwetsten elkaar, er was ruzie, er was egoïsme en daar was Paulus. Paulus die zat in een moeilijke situatie. De kerk die hij zoveel jaar geleden had opgebouwd. Enerzijds deden ze heel veel mooie dingen, maar anderzijds waren er heel veel afvalligen. Er was heel veel ruzie, mensen maakten elkaar kapot. En Paulus schreef dan deze brief. Daarom schreef hij deze brief. Mensen, jullie missen de liefde. Er is een probleem. Jullie groeien wel. Jullie doen veel dingen. Jullie weten veel. Maar jullie missen de liefde. En daarom zijn jullie kapot aan het gaan. Een tussenboodschap. Heel eventjes. Voordat we verder gaan op de liefde. Besef jullie het volgende. Als jullie het verhaal leren van de Korintiërs. Dan leren we dat het evangelie voor iedereen is, ten eerste. Dit is een van de dingen die opeens besefte. Er waren dieven, bedriegers, hoereerders, mensen die hun vrouw bedriegen, mensen die andere vrouwen namen. En toch konden zij tot God komen. Het is iets wat we constant moeten aan denken. Het evangelie is voor iedereen. Niemand is te min voor het evangelie. Waarom zouden wij het evangelie van andere mensen moeten besparen? Waarom zouden andere mensen moeten besparen van het evangelie? Het evangelie moeten we brengen naar iedereen. Wie dat ook zijn, wat dat ook zijn. Dit is een eerste punt. Maar wat je ook moet beseffen. Op een bepaald moment, als die mensen, als verschillende mensen samenkomen in één gemeente. Verschillende soort mensen. Als het evangelie vruchten brengt, dan gaan er heel veel mensen komen in de kerk. En niet enkel dat, dan gaan er heel veel verschillende culturen komen in de kerk. Dan komen verschillende mentaliteiten, verschillende achtergronden. Het gevolg is het volgende. Dat in zo'n kerk er heel veel problemen zullen zijn. Dit moeten we beseffen. Er zullen problemen zijn in de kerk. Het is goed om te groeien. Er zal diversiteit zijn. Maar door die diversiteit komen we als kerk tot een uitdaging. En dat is, we moeten op elkaar leren afgestemd worden. We moeten elkaar leren begrijpen. En als we dat niet doen, dan zal er heel veel ruzie zijn. Dan gaat er heel veel probleem zijn. Dit is wat dat gebeurde in de kerk van Korinthië. Heel veel verschillende mensen kwamen samen. Er was groei, er was heel veel ruzie. Mensen raakten op elkaar niet afgestemd. En Paulus vertelde het volgende. De reden waarom dat jullie niet op elkaar afgestemd raken, is omdat jullie de liefde niet hebben. Ik ben het een beetje aan het vertellen. Paulus, ik denk dat Paulus het volgende is. Als jullie samen zijn, wat denk ik als mens? Wat denk ik persoonlijk? Wat is mijn persoonlijke mening? Dan telt niet meer jouw persoonlijke mening. Dan ga je niet meer zeggen, hoe wil ik dat het gaat? Hoe heb ik graag dat het is? Hoe hoor ik het graag? Nee, wat dat er moet gebeuren is, je moet je de vraag stellen is, wat wil God? Wat verwacht God? In plaats van uw fundament te bouwen op hetgeen wat jij zelf denkt en gelooft en uw eigen kennis en uw eigen geloof, moet je fundament gaan bouwen op hetgene wat dat God u biedt. We moeten mensen, ieder soort mensen, moeten we tot God brengen. Ken je nog het verhaal van Jezus? Jezus die bracht heel veel tijd door met zijn discipelen. Die leerde die discipelen, die had hen lief, die at met hem, die bad met hem. En op een bepaald moment, iedere keer dat Jezus in contact kwam met een zondares, of dat hij in contact kwam met kinderen, of dat hij in contact kwam met zieken, zeiden de discipelen van, hé, wat doe je toch? Waarom ben je toch bezig met die mensen? Misschien moet je meer tijd geven aan ons. Wij die jullie al volgen, wij die geloven. Maar Jezus dacht het volgende, hé, mensen, ik ben dag en nacht met jullie. Ik zorg al voor jullie, ik geef jullie al kennis, ik geef jullie al bemoediging, ik geef jullie al steun. Het dan is het toch logisch dat ik ook mensen die verloren zijn, terug wil brengen tot God. Paulus, die kwam in de gemeente van Korinthe. En die Korinthiërs, die hadden wel groei, maar die hadden ook geen vertrouwen. En Paulus komt dan met een zeer confronterende brief. Hoofdstuk 13, hoe mooi dat het ook klinkt, was in de tijd voor de Korinthiërs zeer confronterend. Het was bijna kwetsend toen Paulus dat schreef. Wat Paulus zegt eigenlijk is aan hen, vrienden, broeders in Korinthië. Ik heb zoveel jaar geleden bij jullie gewoond. En zoveel jaar later keer ik terug tot jullie. En ik ga jullie iets vertellen. Jullie mogen eruit zien als christenen. Jullie mogen vertellen over God. Jullie mogen veel goede dingen doen. En toch kan het zijn dat jullie verloren zijn voor God. Dit is de waarschuwing voor iedereen. Als we Korintiërs 13 lezen, dus 1 tot 4, dan zegt Paulus eigenlijk, kijk, misschien spreek ik inderdaad in tongen. Misschien spreken jullie in tongen. De tongen van mensen, verschillende talen. Of tongen van engelen, misschien spreken jullie speciale talen. Maar jullie ontbreken de liefde. Jullie zijn niets. Misschien zijn jullie goed in profetie, in wijze woorden brengen. En misschien kennen jullie de Bijbel door en door. Maar jullie hebben de liefde niet, jullie zijn verloren. En misschien geloven jullie inderdaad zo hard dat bergen zullen verzet worden. Maar jullie zijn verloren, want jullie hebben de liefde niet. Deze brief is confronterend voor die mensen die deze ontvangen. Erger nog, hij zegt het volgende. Weet je waarom dat jullie de liefde niet hebben, vrienden in Korinthe? Ik ga jullie zeggen waarom dat jullie de liefde niet hebben. Als ik kijk naar jullie, zie ik dat jullie niet geduldig zijn met elkaar. Jullie zijn jaloers. Jullie zijn opgeblazen. Jullie kwetsen mekaars gevoel. Jullie zoeken uzelf. Jullie zijn bitter. Jullie rekenen mekaars kwade toe. Jullie zijn blij over ongerechtigheid. Jullie zijn niet blij met de waarheid. Jullie hopen niet op alles. Volg je al? Dit is wat Paulus nu schreef naar jullie. Confronterend voor hen. Maar het zet ook aan tot nadenken. Wat betekent het voor ons? Natuurlijk leuk om die verhalen te horen over de Korintiërs, maar wat betekent het voor ons? En ik ga het voor drie soorten mensen behandelen. Voor ons, jullie die dienen in de kerk, dat is één. Tweede, jullie die misschien niet dienen, maar dat je misschien niet goed voelt omdat je niet dient. En dan voor degenen die dit helemaal niet geloven. De betekenis voor mensen die goed doen in de kerk. Dit is een woord voor mensen die werken in de kerk. Voor de muzikanten, voor de lofprijsmensen, voor de diakenen, voor degenen die de kerk vegen, voor degenen die de koffietafel zetten, voor degenen die de kinderen op bijbelles geven, bijbelzondagschool geven. Dit is voor de mensen die de techniek doen. Dit is voor de mensen die de beamer doen. Dit is voor iedereen die iets doet in de kerk. Een waarschuwing. Het gevaar is, als je bezig bent, dit is voor de oudsten een boodschap. Voor degene die de boodschap brengt, voor mezelf. Het gevaar is, als je goed aan het doen bent. Het gevaar is dat je denkt dat God jou aanvaardt omwille van wat hij doet. Het grote gevaar is dat je denkt dat God jou goed vindt, omdat jij aan het tienen bent, omdat je goed aan het tienen bent. Je begint te denken, ik ben goed aan het doen, ik weet heel veel, ik kan heel veel, dus God zal me wel graag hebben. Misschien zal God mij liever hebben dan de rest, omdat ik zoveel doe. Hetgeen wat ik doe, mijn gaven, mijn talent, mijn kennis, al uw werk, al uw gaven, al uw talenten, is geen teken dat je bij God hoort. Je hoort bij God, omdat God jou lief heeft en God heeft jou die gaven. Een waarschuwing naar iedereen is dat je zelf niet goed moet overschatten. Je bent niet beter dan de anderen, je bent niet slechter dan de anderen. We zijn allemaal geliefd door dezelfde God. Je kunt er ons merken, hoor. Op een bepaald moment, als je merkt dat je heel veel aan het doen bent in de kerk. Je bent met heel veel dingen bezig. Maar je bent met alles en nog wat bezig. Maar in een periode dat het echt telt, dan merk je het volgende. Dat je ongeduldig bent. Dat je koud of ongevoelig bent. Als mensen met jou spreken, hebben ze het helemaal niet gevoel dat je naar hen luistert. Als mensen bij jou komen, hebben mensen helemaal niet gevoel dat je een warm persoon bent. Diep bij jezelf ben je jaloers. Diep bij jezelf voel je een bitterheid. Je bent misschien ook trots. En tegelijkertijd ben je ook ongeïnteresseerd in wat dat de rest doet. Als dit het geval is, dan is dit een waarschuwing voor jullie. Voor degenen die dienen. Een waarschuwing voor iedereen die God dient. Opgelet dat we niet in deze val terechtkomen. We gaan verder zien wat dat de oplossing is, hoor. Want dan heb je ook andere mensen in de kerk. Die misschien naar de kerk komen. En die denken, oké, ja, ik heb niet echt een rol in de kerk. Of ik heb niet echt de indruk dat God mij gebruikt. En dan ga je dan voor het zeggen van, nou ja, maar weet je. Ik zie mensen zoveel doen. Ik zie mensen met zoveel kennis. En ik heb die kennis niet. En ik word niet gebruikt. En eigenlijk voel ik mij... Ik voel mij verdrietig, ik voel mij te min. Dat God mij eigenlijk niet gebruikt of dat ik zo weinig weet. Voor die mensen is het ook dezelfde waarschuwing. Je moet beseffen dat het niet gaat om gaven. Het gaat niet om goede dingen doen. Het gaat niet om veel dingen weten. Het gaat om wat er diep in je hart zit. Gaven en kennis is iets wat God gebruikt om zijn woord verder te brengen. Want het is niet omdat God jou gebruikt dat je per se van binnen nooit wordt veranderd. Hetgeen wat je verandert is de liefde. De liefde van God verandert jou. Het maakt jou een liefdevolle persoon. Je zorgt ervoor dat je een stabiele persoon wordt. Je zorgt ervoor dat je mooi wordt. Je zorgt ervoor dat je nederig wordt. Dat je dankbaar wordt. De liefde van God zorgt ervoor dat je betrouwbaar wordt. En aan al die mensen die denken dat ze niet veel doen, heb ik het volgende. Jullie zijn mensen in deze wereld. En jullie kunnen van deze wereld een mooie plaats maken. Jullie brengen God tot hem. Tot mensen. Jullie brengen mensen bij God door uw leven. Als jullie de liefde hebben in jullie, worden jullie mooie personen. En dit heeft invloed op mensen rondom jullie allemaal. Hoef je niet ontgoocheld te voelen of hoef je niet min te voelen als je niet gebruikt wordt. God gebruikt jullie voor veel grotere dingen. Onder andere God tonen aan de mensen met uw leven. En dat is toch mooi. En dan zijn er nog een derde soort mensen. Mensen die denken van, ja, eigenlijk ben ik wel goed. Ik doe het goed, ik doe mijn best. En eigenlijk, waarom heb ik God nodig? Nu, mijn vraag is gewoon, ik ga het kort houden. Wat is de motor voor jezelf? Wat is de motor van je leven? Het goede, doe je dat voor jezelf? Doe je het goede voor anderen? Wat is uw hoop? Het goede kun je enkel doen als de liefde de motor is van alles. Het gaat om je hart en dit zal je hele leven sturen. Conclusie. Iedereen kan veel kennis hebben. We kunnen veel doen. We kunnen gaven hebben. We kunnen veel tonen. Je kunt dat uit jezelf. Als je muziek wil spelen, kun je het leren om muziek te spelen. Je kunt het uit jezelf. Maar wat je niet uit jezelf kan, is de vrucht dragen van liefde. En dat is geduldig worden. Nederig worden. Blijdschap hebben, hoop hebben, vertrouwen hebben, zorgen voor anderen. Dit kan je enkel als je de liefde hebt. En nog iets anders. De liefde kun je enkel hebben, kun je enkel geven aan anderen, als je het zelf ontvangen hebt. En daarmee wil ik eindigen. Je kunt het enkel als je het zelf ontvangen hebt. Waar gaan we die liefde ontvangen? Van God. Die liefde ontvangen van God. Daar moeten we beginnen om God te zoeken. Als je die liefde hebt ontvangen van God, als je de liefde hebt waarover dat we hier spreken, als je dit hebt, dan zal dit jou van binnen nooit veranderen. Daarom zegt Paulus ook, streef naar de allerhoogste gaven. Streef naar de liefde. En ik vertel het ook aan jullie. Zoek naar de liefde. Streef om die liefde te ontvangen. En daarmee bedoelen we, het is niet iets wat je doet van, ik zoek het, ik vind het en ik heb het. Je moet blijven zoeken, je hele leven lang naar die liefde. En de reden is simpel. Wij als mens, we falen zoveel. We falen constant. Misschien hebben jullie deze ochtend al gefaald. Maar de Bijbel leert ons dat we altijd mogen zoeken en blijven zoeken. Blijf zoeken naar die liefde. Blijf zoeken naar God. Je zoekt het niet één keer. Omdat we zo vaak tekortschieten, zoeken we God. En dan beseffen we dat God ons steeds terug vergeving heeft. Hij zegt van, je hoort bij mij. Ik roep jullie allen terug om te komen tot Christus. We hebben allemaal fouten. Maar God is er. Als hij ons het leven gaf, als hij de wereld schiep, we kunnen terugkomen tot hem. We hebben zoveel fouten. En Jezus had ons lief. Jezus heeft die fouten van ons op zich genomen, zodat wij terug bij God konden komen. En zo mogen jullie tot God komen. Zo mag ik tot God komen. Zo mogen wij tot God komen. Zo mogen alle mensen buiten de kerk tot God komen. Wat als ze ook verkeerd hebben gedaan. Hoe zal ze ook leven op dit moment. En dit maakt ons dankbaar. Wat we moeten doen is dankbaar zijn, iedere dag. Laten we samen God dankbaar zijn. En hem dit aanvaarden. Dank wel, Vader, dat u ons lief heeft. Dank wel dat we inderdaad onze fouten aan Jezus hem kunnen geven. Gaan we samen danken. Laten we samen danken. Maar samen een tijd nemen. Laten we samen bidden. Dank wel, Vader, dat u ons het leven gaf. Vader, inderdaad, als we bij u komen, beseffen dat we zoveel fouten hebben. En we doen zo vaak verkeerd. Maar toch toont u ons dat we tot u kunnen komen, iedere keer weer opnieuw. Vader, dank u wel voor alles wat u heeft gedaan. Dank u wel voor de liefde die u ons gaf. En we kijken uit dat u ons gebruikt. Hoe dat u ons gebruikt om de liefde aan andere mensen verder te brengen. Hoe dat u ons gebruikt om mensen tot u te brengen. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor alles wat dat u doet, Vader.
Dank u wel, Thomas. Je hebt een boodschap gebracht die ons heel veel stof tot nadenken geeft. Eigenlijk ook stof tot zelfonderzoek. Van waar staan we? In welke categorie zitten we? En als we dan dat weten, hoe zijn we inderdaad bezig in ons leven? Zijn het uiterlijke dingen of gaat het echt om Gods liefde die in ons leven brandt en die we willen uitdragen? We waren vanmorgen aan het luisteren naar een kinderlied in de auto en dat was iets van het vuur uit de hemel komt en zet ons hart in vuur en vlam. Het kwam daarop neer. En dat is wat we nodig hebben. We hebben dat vuur uit de hemel nodig. We hebben Gods liefde nodig. En die is uitgestort in onze harten, staat er in de Bijbel. En die mogen we inderdaad uitdragen, want daar gaat het uiteindelijk om in het leven. Dat alles in een sfeer van liefde gebeurt. Zoals de Heer Jezus ook zo liefdevol was. Laten we samen het laatste lied zingen. Laat ons recht staan. Er is een plek waar liefde heerst. Vader, we knielen inderdaad bij het kruis neer, waar u, Heer Jezus, al onze zonden hebt gedragen. Ons falen brengen we bij u. Ons egoïsme brengen we bij u. Onze zonden brengen we voor uw troon, wetend dat u ons vergeeft. En Heer, we hebben u zo nodig. En help ons om onszelf ook te onderzoeken. Daar ook tijd voor te nemen deze namiddag en deze week. Na deze boodschap, Heer, dat het ons niet onveranderd zal laten. Maar dat we u zullen zoeken, uw aangezicht. Dat we in de stilte zullen komen bij u. Deze verzen opnieuw zullen lezen en tot ons laten doordringen wat u in ons wil bewerken. Echtheid. Geen uiterlijke dingen. Het gaat niet om gaven, het gaat niet om wat we doen. Het gaat om wie we zijn, Heer. En u bent het die ons daarin transformeert. Leid ons daarin. Zegen elk van ons, Heere, en we bidden dat uw liefde met ons mee mag gaan. De genade van de Heer Jezus om deze transformatie te kunnen krijgen. En de kracht en de nabijheid van Gods geest die dit in ons zal bewerken. In Jezus' naam. Amen. En God zegen.